onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het vierde vers van Psalm 40, brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 40ste psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we het vierde vers van Psalm 93. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 93ste psalm, naar voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u gelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 18e hoofdstuk, de versen 21 tot en met 35. We noemden u Matteüs 18, de versen 21 tot en met 35.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Kwam Petrus tot hem en zeide: Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal? En Jezus zeide tot hem: Ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zekere koning die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. En als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht één die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan nedervallende, aanbad hem, zeggende: Heere, wees toch langmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht met barmhartigheid, innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande, heeft gevonden een zijn mededienstknechten, die hem 100 penningen schuldig was. En hem aanvattende, greep hem bij de keel, zeggende: Betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, had hem zeggende: Wees langmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. En als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden. En komende verklaarde zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem, gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer vertoornd zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 20. God heeft zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft. En heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Vragen wij de Heere om zijn zegen over deze dienst. Heere, wat is uw goedheid onbegrijpelijk groot, dat gij zondige mensen, kinderen, onder uw woord doet komen, dat zondaren wet en evangelie mogen horen. Het is ook uw onbegrijpelijk grote goedheid, als dat woord ingang mag vinden in het hart. Daar smeken wij om, dat dat in het midden van onze gemeente mag gebeuren. Open harten voor uw woord, voor het eerst of al meer. Zingen wij van Psalm 103, daarvan het tweede vers, loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En het zesde vers, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. En wat er verder volgt uit de versen 2 en 6 van Psalm 103. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, Guido de Bray, de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis, komt als het ware woorden tekort om de liefde van God te omschrijven. We lezen bijna aan het eind van artikel 20 een zeer volkomen liefde. Als je zegt volkomen, dan mankeert daar helemaal niets aan. Dan is het volmaakt. Het woordje zeer wordt er nog bijgevoegd. Om de volkomenheid, de volmaaktheid van die liefde te onderstrepen. Onze woorden schieten tekort. Om de liefde van God naar waarde te omschrijven. Want wat is dat nou, jongens en meisjes? De liefde van God. Wanneer is die liefde begonnen? Die liefde is niet begonnen toen Adam en Eva zondigden. Die liefde was er al voor die tijd. Die liefde was er al voordat de schepping er was. Die zeer volkomen liefde van God is een eeuwige liefde. God is eeuwig liefde. En dat blijkt al heel bijzonder uit de inhoud van artikel 20. Want dan gaat het erover dat God de Vader in zijn liefde aan zijn Zoon heeft gevraagd om mens te worden. In de eeuwigheid. En de Zoon heeft een onbegrijpelijk grote, zeer volmaakte liefde zijn ja-woord gegeven. Ik wil de ware menselijke natuur aannemen. Ik wil lijden en sterven. En ook de Heilige Geest heeft eeuwig lief. Die wilde Maria overschaduwen, opdat uit vlees en bloed van de maagd Maria de Heere Jezus geboren zou worden. Een zeer volmaakte liefde. Een zeer volkomen liefde. Een eeuwige liefde. Want het is waar. God heeft zelf voor verzoening gezorgd. De mens die van God is afgevallen, kan daar nooit voor zorgen. En nu mogen zulke mensenkinderen, die de breuk met God geslagen hebben en zelf die breuk nooit meer teniet kunnen doen, horen dat God van zijn kant de breuk heelt. Dat Hij voor verzoening zorgt. Christus immers is een verzoening voor al de zonden der zijnen. Is dat geen rijk evangelie? God is liefde. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats rechtvaardigheid. Ten tweede barmhartigheid. En ten derde, vergevensgezindheid. God is liefde In de eerste plaats rechtvaardigheid. Ten tweede barmhartigheid. En ten derde vergevensgezindheid. Artikel 20 begint met deze woorden: wij geloven. Geloof, dat werkt God. Geloof is een wonderlijke zaak. Geloof gaat het begripsvermogen te boven. Want wie kan u begrijpen dat God de Vader het allerliefste wat hij heeft voor des doodschuldige vijanden naar deze wereld heeft gezonden? Wie kan u ooit begrijpen dat vijanden met God verzoend worden omdat God dat wil? En dat God de Vader daartoe zijn toren deed uitgaan naar zijn Zoon. Dat Jezus Christus, de rechtvaardige toren van God, wilde dragen. Ook dat valt toch niet te begrijpen? Wij zouden misschien, jongens en meisjes, heel veel over hebben voor een goede vriend. En het zou zelfs kunnen zijn dat we voor onze allerbeste vriend onder bepaalde omstandigheden ons leven zouden geven. Maar dat doen we niet voor vijanden. Daar hebben we niet veel voor over. En zeker ons leven niet voor over. En dat is nou het wonder van het evangelie. Dat we mogen horen dat God zelf het allerliefste wat hij heeft ervoor over heeft gehad om te lijden en te sterven. Dat kon ook niet anders. Want de natuur die gezondigd heeft, die moet betalen. En wat is die natuur? Dat zijn wij mensen. De menselijke natuur, die moet betalen. En de menselijke natuur bestaat uit lichaam en ziel. Daarom was het nodig dat de Zoon van God mens werd. Dat is liefde. Onbegrijpelijk grote liefde. Dat hij die verzwakte menselijke natuur wilde aannemen om in die natuur te lijden en te sterven. En dat is nou inhoud van het geloof. Het alleen van het lijden en sterven van Christus te verwachten. Alleen te betrouwen op hem die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Alleen zien op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Het alleen verwachten ook vandaag van de ten hemel gevaren Christus, die alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde, die wonderen werkt op aarde, die zondaren staande houdt, levend maakt, bekeert, het ware geloof schenkt, vergeving schenkt, in zijn door hem verworven verzoening doet delen. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is. Barmhartig en rechtvaardig. Hoe kan dat nu eigenlijk samengaan? Als je rechtvaardig bent, dan moet je de zonde toch straffen. God had dat toch gezegd. Ten dag als je daarvan eet, zult gij de dood sterven. En zo is het ook. Die menselijke natuur die gezondigd heeft, moet de toren van God ondergaan. Maar u heeft God van eeuwigheid de weg uitgedacht, waarin niet alleen zijn rechtvaardigheid wordt verheerlijkt, maar ook zijn barmhartigheid. Het is echt niet zo dat de Heer een streep geeft door zijn rechtvaardigheid en in plaats daarvan zijn barmhartigheid laat gelden. Nee, zijn rechtvaardigheid blijft gehandhaafd. Dat zien we in het lijden en sterven van Christus. En alleen op die wijze kan er barmhartigheid bewezen worden aan zondaren en zondaressen. En zal die barmhartigheid ook bewezen worden. Want Christus heeft niet te vergeefs geleden, is niet te vergeefs gestorven, heeft niet te vergeefs zijn leven gegeven. Hij heeft zijn leven gesteld als de goede herder voor de schapen. En al die schapen, waar ze ook vandaan komen, uit welk land of uit welk volk ook, zij zullen zalig worden. God is barmhartig en rechtvaardig. In artikel 1 staat dat God een eenvoudig geestelijk wezen is, weten we het nog? Een eenvoudig wezen. En eenvoudig, dat wil zeggen dat er in hem geen tegenstellingen zijn. Alles vormt een volmaakte eenheid. Ook de rechtvaardigheid en de barmhartigheid. Die strijden niet met elkaar. Die zijn in volmaakte harmonie met elkaar. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft. Dat is nou de liefde van de Vader. God de Vader heeft zijn Zoon gezonden naar deze aarde. Straks op de kerstdagen mag dat weer herdacht worden. Dat is toch een onbegrijpelijk wonder van Gods liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zijn zoon gezonden. Niet met tegenzin, maar vanuit die zeer volkomen liefde. En dat geldt nu ook de Zoon. Dat de Zoon in zeer volkomen liefde naar deze aarde is gekomen om verzoening en zaligheid te verwerven. Hij heeft zijn ja-woord niet ingetrokken. Hij wist wat er zou gebeuren als hij mens zou worden. Dat staat ook in artikel 20. Zijn zoon gezonden om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was. Niet geluisterd naar God. Het woord van God in de wind geslagen. Het woord van de duivel als waarheid aangenomen. Dat is de ongehoorzaamheid die hier getekend wordt. De mens, volkomen goed, uit de hand van God voortgekomen, heeft zich toch van die volmaakt goede God afgewend. Ongehoorzaamheid. En nu het wonder van het evangelie, dat God zijn zoon gezonden heeft en mens deed worden, om in haar, in die menselijke natuur, te voldoen. Om de schuld te gaan betalen. Ja, als we geen schuld hebben, is dat geen wonder voor ons. Als we denken dat we nette mensen zijn, als we tevreden zijn over onszelf, als we vinden dat anderen een voorbeeld aan ons kunnen nemen, dan spreekt dat niet. En als je schuldig staat en helemaal niets hebt om die schuld te betalen, dan wordt het de rijke evangelie. Dat Christus mens is geworden om te voldoen. Om de schuld te betalen en te dragen de straf der zonden. Dus de straf die ons zou moeten treffen, heeft Christus gedragen, plaatsvervangend, opdat Joden en heidenen zalig zouden worden. De straf der zonden. En het lijden dat daarmee gepaard ging, dat daarmee verbonden was, is ontzettend zwaar geweest. De Bijbel tekent ons dat heel duidelijk. En de belijdenis onderschrijft het. Want er staat immers: door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zeer bitter. Laten we daar, geliefde gemeente, een ogenblik bij stil mogen staan. Ga in gedachten eens naar de hof van Gethsemane. Daar zien we dat zeer bittere lijden. Want daar werd het zweet van de Heer Jezus tot grote druppelen bloeds die op de aarde afliepen. Dat kan alleen als je het heel erg benauwd hebt. Ik las van iemand die ter dood veroordeeld werd. En hij zweette ook bloed. Christus wist alles wat komen zou. Hij voelde de toorn van God in zijn ziel. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Wat een ontstellende werkelijkheid. Dat de rechtvaardigheid van God zich tegen hem keerde. Zeer bitter lijden. Als ik nou nooit iets kwaads heb gedaan. En ze komen mij gevangen nemen. Ze komen op me af. Alsof ik een grote misdadiger ben. Is ook dat geen zeer bitter lijden, ja toch? De Heer Jezus werd gebonden, werd meegevoerd als een misdadiger. Hij werd onderzocht door de hoogste Joodse rechtbank, het Sanhedrin, met de hoge priester aan het hoofd. En is dat geen zeer bitter lijden als er valse getuigen worden opgeroepen, terwijl je nooit zelf enige zonde bedreven hebt? Is het geen zeer bitter lijden als een volmaakt onschuldige moet horen: hij is des dood schuldig? Zeer bitter lijden als hij bespot wordt. Als hem een oude soldatenmantel wordt omgedaan, een doornenkroon op het hoofd gezet, een rietstok in de hand, als hij bespot wordt, geslagen wordt en bespuwd wordt. Zeer bitter lijden als hij gegeeseld wordt. En dat alles, geliefde gemeente, om de zonden door Gods kinderen begaan. De toorn van God tegen de zonde heeft hij ten volle gevoeld. De rechtvaardigheid van God. En als hij op Golgotha gekruisigd wordt, zeer bitter lijden. niet alleen lichamelijk lijden, maar ook lijden in zijn ziel. Want de helse verschrikkingen en benauwdheden moest en wilde hij daar ondergaan. De Godverlatenheid heeft hij doorgemaakt. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De 3-urige duisternis, zeer bitter lijden. En dat voor vijanden. Als dat nou overdacht mag worden. Dat zeer bittere lijden. Is de zonde ons dan niet bitter? De zonde heeft de Heer Jezus dat bittere lijden bezorgd. Denk daaraan. Als de verleiding tot de zonde komt, zie op het lijden van de Zoon van God en smeek om standvastigheid, om bewaard te worden te midden van de vele verleidingen, zijn zeer bitter lijden en sterven. Ook daarin gaat het woord van God in vervulling. Ten dag als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Sterven. Hij legt zijn leven af, opdat er leven zou zijn voor des doods schuldigen. En dan staat er in artikel 20, zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft. Ons aller ongerechtigheid, zo staat het in Jesaja 53, op hem doen aanlopen zonden. Denk daar nou niet gemakkelijk over. In onze tijd is het zondebesef uitgesleten, zeggen we wel eens. Moet niet over zonde praten. Ja, we zijn niet volmaakt. We doen het wel eens verkeerd. We maken wel eens een grote vergissing. Maar zonde, wat dat nou eigenlijk is, dat weten heel veel mensen echt niet te omschrijven. Zonde. En wij? Als het nou aan ons gevraagd wordt. Ik had het er gisteren nog over met de belijdeniskattegezanten. Weet u wat ook zonde is? Als we niet genoeg oog hebben voor de goedheid van God. Jongens en meisjes, jullie hebben vandaag weer kunnen eten. Dat is Gods goedheid. We vinden dat vaak maar gewoon. Denk eens aan die kinderen die honger lijden. Die hebben ook geen recht op eten. En daarom als wij wel voedsel mogen hebben, is dat reden om dankbaar te zijn. En het is zonde als we dat niet zijn. Wanneer we in die mate gezond mogen zijn, dat we hier in de kerk kunnen komen, is dat ook Gods goedheid. Er zijn zieken die graag zouden komen, maar niet kunnen. Wordt dat voldoende bedacht? Breng dat tot dankbaarheid, Heere, wat een wonder dat ik vanmorgen weer gezond wakker mocht worden. En dat we vandaag weer naar de kerk mogen gaan. Denk eens aan de gevaren die er zijn. Als jullie jongens en meisjes naar school gaan. En als je vader naar het werk gaat. Er kan van alles gebeuren. Als je dan 's avonds weer veilig thuis mag komen of 's middags, dan is dat toch reden tot dankbaarheid. Dat hier geen vervolging is, dat is ook maar niet gewoon. Reden tot dankbaarheid. Dat we onze ogen kunnen gebruiken. Terwijl we al zoveel zondige dingen gezien hebben. Dat is ook een wonder. Nou, we kunnen denken dat is een wonder. Terwijl we zoveel verkeerde dingen al bedacht hebben. En zoveel zondige dingen overdacht hebben. We schieten o zoveel tekort, geliefde gemeente. En dan begin ik maar bij mezelf. Dat is toch de werkelijkheid. Veel te weinig dankbaarheid. Veel te weinig oog voor de goedheid van God. En ook die zonden zijn op Christus geladen. Want als er maar één zonde niet op hem geladen zou zijn, dan was er geen verzoening. Dan was er geen zaligheid. Dan zou er niemand in de hemel komen. En nog iets, geliefde gemeente. Als er tegen zit in ons leven, u die de Heere mag dienen en vrezen, u die het ware geloof mag kennen, hoe staat het dan onder die omstandigheden? Als het nou echt eens tegen zit, is er dan overgave? Is er dan berusting? Is er dan de wetenschap, de geloofswetenschap? De Heere zendt dat op mijn levensweg. Of zijn we opstandig? Ook dat is zonde. En als Gods kinderen te weinig vertrouwen op de Heere, te veel op eigen krachten bouwen, dat is ook zonde. Ik heb nou maar iets van de zonde genoemd. En dat zou ontzaggelijk uitgebreid kunnen worden. Als we ziek worden en we krijgen medicijnen voorgeschreven, nou, dat zal wel helpen. Dan doen we de Heere tekort. Want aan zijn zegen is alles gelegen. Ook als we opgenomen worden in het ziekenhuis. Of een andere behandeling moeten ondergaan, waar dan ook. Aan zijn zegen is nou alles gelegen. Het zijn nou maar zo wat dingen uit de praktijk van het leven. Ook dat alles heeft God de Vader op zijn Zoon gelegd. En de Zoon heeft daarvoor betaald. Als hij onze zonden op hem gelegd heeft. Rechtvaardigheid. Maar ook barmhartigheid. Zo heeft hij uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons. Zijn goedheid. Ja, die is hemelhoog. Maar ik zei het net al. Daar zien we vaak veel te weinig van. En het is zijn goedheid. Als de Heere genade verheerlijkt. Het ware geloof werkt. Doet zien op Christus. Die het Lam Gods is. Dat de zonde der wereld wegneemt. En dat is ook verworven door de zaligmaker in die bittere en smartelijke weg waar we iets van gezegd hebben. En dan staat er zelfs uitgestort. De Heer is geen kare God. Hij geeft met eerbied gesproken niet maar mondjesmaat. Nee, zijn goedheid en barmhartigheid uitgestort. Over ons. En dan komt de tegenstelling naar voren. De Heere schenkt goedheid en barmhartigheid. En aan wie doet hij dat? Aan goede mensen? Aan mensen die van zichzelf ook barmhartig zijn? Nee. Het staat hier zo in de belijdenis. Die schuldig en der verdoemenis waardig waren. Schuldig. Dus we hebben een grote schuld tegenover God. Heb u de geboden vanmorgen gehoord? Of is het langs u heen gegaan? We zijn allemaal overtreders van Gods wet. Niemand uitgezonderd. Gezondigd tegen God. Een schuld tegenover hem. Die onafzienbaar groot is, schuldig. En der verdoemenis waardig waren. Huiveringwekkend woord. Verdoemenis. Dat is nou de eeuwige ondergang, geliefde gemeente. Het oordeel van God, waar nooit een einde aan komt. En nu het wonder. Christus heeft de toorn en de vloek van God op zich genomen. Er staat toch dat ieder vervloekt is die tegen Gods wet ingaat. Die niet blijft in alles wat geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Vroeger zeiden ze wel eens je schuldbrief thuis krijgen. Schuldbrief. Je zou het kunnen vergelijken met een aanmaning. Als je een brief krijgt van de deurwaarder dat hij komt, ja, dan moet je betalen. Daar valt niet aan te ontkomen. En zo is dat ook. Als je de schuldbrief thuis krijgt. Als je ogen geopend worden voor alles wat je misdreven hebt. Terwijl je zelf helemaal niets hebt om te betalen. Dan wordt het toch een wonder dat Christus die schuld heeft betaald. De straf die ons de vrede aanbiedt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. De dichter heeft ervan gezongen. Gods gramschap ben ik dubbelwaardig. Gods doen is rein. Zijn vonnis gans rechtvaardig. En om zo te mogen zien op Christus, die dat vonnis wilde ondergaan, die betaald heeft, die de helse smarten geleden heeft, om de hemelse gelukzaligheid te verwerven. En daartoe was het nodig dat God de Vader zijn enige geboren zoon gaf. Voor ons gevende zijn zoon in de dood. De kruisdood. De vervloekte dood. Maar ook de dood die de vloek en het oordeel wegneemt voor vloekwaardigen. Voor mensen die het eeuwige oordeel van God verdiend hebben. In de dood. Door een zeer volkomen liefde. Dat is nou de liefde van God tot zondaren. Kunnen we maar van stamelen. Stel je voor dat man en vrouw ontzettend ruzie hebben gehad. En dat het echt aan de ontrouw van een van beiden ligt. En dat ze toch weer verder gaan met elkaar. Verzoening. Dat is al een wonder op zich. God heeft alle reden om nooit meer naar enig mensenkind om te zien. We zijn allemaal afvoerheerders. Allemaal dienaren van de afgoden. En nu heeft God voor zulken zijn zoon gegeven. die ook betaald heeft voor de zonde van de afgodendienst. Opdat gewillige slaven van de zonde, gewillige dienaren van hem zouden worden. Een zeer volkomen liefde. En hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking. Christus immers, zo staat in de Romeinenbrief, is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Om die zonde vergeven die hij verdiend heeft toe te passen. Ik ben het die uw ongerechtigheden uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk aan uw zonden niet. De Heere werpt die zonden in een zee van eeuwige vergetelheid. Tot onze rechtvaardigmaking. Opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Dus het oordeel van God over de zonde wordt dan teniet gedaan. De onsterfelijkheid. En daar lezen we van. In 1 Korinthe 15 weten we het nog. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De dood zal er niet meer zijn op de nieuwe aarde. Het graf zal er niet meer zijn. De zonde zal er niet meer zijn. Veroudering zal er niet meer zijn. Geen enkele kwaal of ziekte zal daar meer zijn. Onsterfelijkheid. En staat er het eeuwige leven. Altijd God bedoelen. Daar zal nooit meer een einde aan komen. Nergens in tekort schieten. De Heere eeuwig loven en prijzen. Vanwege zijn werk. Vanwege het uitdenken van de zaligheid. Het verwerven van de zaligheid. En het toepassen van de zaligheid. En daar gaan we van zingen. Het 8e vers van de 17e psalm. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Het 8e vers van de 17e psalm. Onze derde gedachte, vergevensgezindheid. De Heere wil de zonden vergeven. En als je nou ziet dat je zonden vergeven moeten worden door God. Ja, als je de zondenvergeving hebt ondervonden, dan moet dat toch vergevensgezind maken. In die gelijkenis die is voorgelezen, komt dat wel heel bijzonder uit. Die koning is vergevensgezind. Barmhartig. Vol van ontferming, mededogen en genade. Daarom dit schriftgedeelte bij artikel 20 gelezen. De grote barmhartigheid van die koning schittert. En als God een mens bekeert, wordt het beeld van God in die mens hersteld. Gaat die mens weer een klein beetje dat beeld vertonen, ook in barmhartigheid. Barmhartigheid spreekt toch van liefde. Je naaste liefhebben. Het goede voor de naaste zoeken. De naaste zo behandelen, zoals je zelf behandeld zou willen worden. Dat wordt dan toch in beginsel de werkelijkheid. Gewerkt door God. Het is voorgelezen, jongens en meisjes. Petrus kwam bij de Heere Jezus. En hij stelt hem een vraag. Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal. Dat leek Petrus al heel wat. Waarom? Wel, de rabbijnen, de Joodse schriftgeleerden, zeiden dat je 3 maal zou moeten vergeven. En dat vinden wij misschien ook al heel wat. 3 maal vergeven. En als je daar naar boven uitgaat, als je nou vraagt, is 7 maal genoeg? Dan is het toch heel erg veel in onze ogen. Dan stel je nou eens voor dat iemand tot 7 maal toe je onrechtvaardig heeft behandeld. En dan toch willen vergeven. Als hij om vergeving vraagt. Maar wat zegt de Heer Jezus? Ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Ja, als we een beetje kunnen rekenen, dan zeggen we dat is 490 keer. Maar dat betekent het niet. Het betekent de vergevensgezindheid, de barmhartigheid, de liefde moet er altijd zijn. En dat gaat de Heer Jezus duidelijk maken aan de hand van een gelijkenis. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zekere koning die rekening hield met zijn dienstknechten. Die worden dus opgeroepen, moeten verantwoording afleggen. En als ze schulden hebben tegenover de koning, hoe dan ook, dan moeten zij die schulden gaan betalen. Als hij nu begon te rekenen, vers 24, werd tot hem gebracht één die hem schuldig was, 10.000 talenten. Ik las dat dat betekent 200.000 jaar werkloon van een gemiddelde arbeider. Dus wat iemand zo gemiddeld verdient, en dat 200.000 keer. Nou, dan voel je wel aan Dat is zo'n grote schuld, die kun je nooit meer betalen. En wat leren we daar nou uit? Dat we tegenover God een onbetaalbare schuld hebben. Heb ik het geleerd? Heb u dat geleerd? Heb jij dat geleerd? De schuldbrief thuis gekregen. En die knecht, die komt niet uit eigen beweging, staat hier. Die werd tot die koning gebracht. Zo staat geestelijk ook. Je wordt naar God gebracht om te zien hoeveel zonde, hoeveel schuld dat je hebt. Dus dat is Gods werk. Als die schuld je wordt bekendgemaakt, de prediking van de wet zouden we kunnen zeggen, 10.000 talenten, 200.000 jaarlonen, valt niet te betalen. En dat heeft Paulus geleerd. Dat heeft Luther geleerd. Heb ik het ook geleerd? Dat is de vraag die iedereen zichzelf zou moeten stellen. En als hij niet had vers 25 om te betalen, beval zijn Heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had. Dus tot slaaf verkocht worden, zijn bezitting ook verkopen. En dat de schuld zou betaald worden. Er moet betaald worden. En dan valt die dienstknecht voor de koning neer. De dienstknecht dan nedervallende aanbad hem zeggende, Heere, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Heb geduld. Ik wil proberen die schuld te voldoen. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. En de Heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. De straf, verkocht wordt als slaaf, gaat niet door. Van die straf wordt hij ontslagen en de schuld wordt hem kwijtgescholden. Dat is toch een onbegrijpelijk groot wonder. Dat is de schuldvergeving ook. Ik ben het die uw ongerechtigheden uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk uw zonde niet. Jesaja 43 vers 25. Dat wonder kun je toch niet op. Als dat geloof mag worden. Als de Heer dat spreekt. Denk eens aan die tollenaar. Die beleefde dat. Hij stond heel ver bij het heiligdom vandaan. Zo zondig was hij. En dat beleefde hij ook. Hij durfde niet naar boven te zien. Zoveel kwaad had hij gedaan. En hij sloeg zich op de borst daarvan binnen. Was het enkel onreinheid. En die tollenaar riep het uit, hij smeekte, o God, wees mij de zondaar genadig. En wat gebeurde er? Hij ontving genade. Hij ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. De zonden hem vergeven. Onbegrijpelijk groot wonder. Zeer volkomen liefde van Gods kant, als dat gebeuren mag. En als je dan zien mag wat het Christus heeft gekost, zeer bitter lijden en sterven. En dat voor zo een, die zoveel kwaad heeft gedaan, zoveel zonde heeft bedreven. En hoe dieper de schuldbeleving is, hoe groter het wonder van de vergeving wordt. Maar nou zien we bij die knecht dat het toch niet echt is. Want wat gebeurt er? Maar dezelfde dienst, in vers 28, uitgaande, heeft gevonden een zijner mededienstknechten, die hem 100 penningen schuldig was. 100 penningen. Dat is heel wat anders dan zijn grote schuld tegenover de koning. Ik las dat dat betekent 20 weken werken. Ook nog heel wat, 5 maanden werken. Maar toch, nog niet een half jaar loon. En die eerste knecht, 200.000 jaarlonen. Dan is dat toch helemaal niks. En daar ligt ook een les in. De schuld die wij tegenover elkaar hebben, kunnen wij wel als zwaar ondervinden. Maar vergeleken met de schuld tegenover God is het eigenlijk niks. En wat zou je nou verwachten? Zo'n grote schuld is die eerste knecht kwijtgescholden. Dan zou je toch verwachten dat hij die kleine schuld dan toch kwijt zou schelden aan zijn mededienstknecht. Hem aanvattende, greep hem bij de keel zeggende, betaal mij wat gij schuldig zijt. En dan doet die mededienstknecht precies wat die eerste knecht tegenover de koning heeft gedaan. Zijn mededienstknecht dan nedervallende aan zijn voet en bad hem zeggende, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Heb geduld. Ik zal hard werken en zuinig zijn. En de schuld betalen. Doch hij wilde niet. Maar ging heen. En wierp hem in de gevangenis. Totdat hij de schuld zou betaald hebben. Dat is toch wel erg onbarmhartig. Dat zou je toch niet verwacht hebben. En zo gaat het soms ook onder Gods kinderen toe, helaas. Gebeurt soms. Maar dan is het wel tijdelijk. De Heere laat hen zien dat dat zonde is, opdat ze toch alsnog vergevensgezind en barmhartig zouden zijn. En dan zijn daar mededienstknechten die zien dat wat er gebeurt. Ze zijn zeer bedroefd geworden. Begrijp u dat? Hoe reageren wij erop? Als er geen barmhartigheid is, zeggen we dan, nou ja, dat is wel te begrijpen hoor. Had die ander zich maar anders moeten gedragen. Als je nou iets kent van je eigen schuld tegenover God. En als je mag weten van de zondevergeving. Dan dient er toch barmhartigheid te zijn. En dat vind je toch erg. Als een kind van God zo ver van zijn plaats is, dat er geen barmhartigheid plaatsvindt. Of, als je het ziet bij onbekeerden, want daar gebeurt het ook. Ze zijn zeer bedroefd geworden. En dan vertellen ze alles aan de koning. Toen heeft zijn heer, vers 32, tot zich geroepen en zeide tot hem, gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Dus dat wordt hem verweten, denk er eens aan terug wat ik u gedaan heb. Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb, u zou ook barmhartig moeten zijn. Dat is een les. Wie de barmhartigheid van God heeft ondervonden, moet ook barmhartig zijn. En zijn heer vertorend zijnde leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. De eeuwige rampzaligheid wordt hierin getekend. Want die schuld valt niet te betalen, onmogelijk. Hoe lang je ook in de hel zou zijn. Wat een les. Wees barmhartig. Wees vergevensgezind. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden. Een waarschuwing. Een liefdevolle waarschuwing. Barmhartigheid is nodig. Vergevensgezindheid. En dan is het niet voldoende dat je de vuist niet opsteekt naar een ander. Dan is het ook niet voldoende als je geen scheldwoorden uitspreekt. Maar het gaat om het hart. Met je hart de ander willen vergeven als hij daarom vraagt. En dan denk ik aan Jacobus 2 vers 13. Een onbarmhartig oordeel zal gaan over diegene die geen barmhartigheid gedaan heeft. En ik weet het. De eerste opwelling kan zijn, ook in het hart van een kind van God: ik zal het hem betaald zetten. Ik zal het haar vergelden. Maar als je nou zien mag, op de vergeving door God van al je zonden, dan moet dat toch brengen tot barmhartigheid. Geliefde gemeente, wie voortleeft in de zonde, wie ook geen barmhartigheid betoont, die ligt onder de toren van God. En wat dat is, zien we aan Christus, zijn zeer bitter lijden en sterven. En daarom haast u toch om uw levenswil. Het evangelie wordt ons nog gepredikt. Het wordt onderstreept ook vandaag. Dat de Heer geen lust heeft in de dood van goddelozen en zondaar, maar daarin dat ze zich zouden bekeren en leven. Wie tot Christus vlucht met zijn zonde en schuld, gruwelijke zonden, een onbetaalbare schuld, die zal daar niet teleurgesteld mee uitkomen. En daarom, schuldige zondaars, gruwelijke wetsovertreders, vuile schenders van Gods geboden, ga naar Christus. Alleen bij hem is verzoening. Die heeft hij verworven. En daarin doet hij ook delen. Dat is nou het rijke vooruitzicht. Voor al Gods kinderen. En ook de zekerheid van de zaligheid. Dat ook voor onboetvaardigheid, voor wraakgierigheid die soms nog daarboven kan komen, voor het tekort aan barmhartigheid, ook is betaald. Hij is een verzoening voor al de zonden der zijnen. En daarom zullen zij de onsterfelijkheid en het eeuwige leven ontvangen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, geef dat er barmhartigheid mag zijn, vergevensgezindheid in de gezinnen, op het werk, in de familiekring, in het kerkelijke leven, ziende op de vergeving verworven door uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heb dank voor alles wat u gaf. Wil het zondige en gebrekvolle vergeven. U weet wat er omgaat in het hart van een ieder van ons. juist ook op deze zondag, ontfermt u zich over ons allen, kon het zijn. Gedenk in de week die begonnen is. Help bij het werk dat gedaan moet worden, ook bij het ambtelijke werk, de opvoeding, gedenk de kinderen, de jeugd die naar school gaan of een studie volgen, bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen. En als er ziekenhuisopname zal zijn, en als er zijn die elders verzorgd en verpleegd worden, korter of langere tijd, gedenk ook hen in alle opzichten. Bewaar ook onze vissermannen op het water en anderen die ook hun werk op het water hebben. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. We smeken het alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. Onze slotzang is het derde vers van Psalm 145. Zij zullen uit de volheid van het gemoed. En wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 145. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.